Wil jij zelf een bloedstollende moordmysterie oplossen of het spannendste detectivespel cadeau doen? Kijk dan op crimiebox.com. Hier vind je de spannendste spellen om zelf op te lossen. En met kortingscode PLAASDELICT10 krijg je ook nog eens 10% korting op je aankopen. Je luistert naar PLAASDELICT Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagrampagina plaats.delict-podcast. Dit dossier gaat over Kobus de Zigeuner, een echte gangster. Iedereen was bang voor hem. Zou tegenstanders hebben laten liquideren en staat te boek als vluchtgevaarlijk. Hij werd geboren op 7 maart 1945 in Rotterdam. Kobus Loorse was ooit schoorsteenveger. De Rotterdammer Kobus Loorse noemde zichzelf Zigeuner. De kettingrokende analfabeet vestigde zijn naam in de misdaad in 1994 als justitie op hem jaagt. Dit omdat hij een van de grootste drugssyndicaten in Nederland leidt. Zelf zegt Kobus dat hij in de ambulante handel zit. Hij verdient zijn geld met de aan- en verkoop. 16 uur per dag werken, dat is het volgens Kobus. Ik handel in fietsen, kleding, ananas, lampen, zonnebanken, in alles. Schoenen ook. Maar niet in hars. Dat zijn leugens. Daarom bezit hij ook een uitgebreid netwerk van handelfirma's. De bedrijven houden een stroom aan goederenverkeer op gang. Over Kobus Loorse doen vele en vele verhalen de ronde. Bijvoorbeeld dat hij voor andere criminelen klusjes opknapt. Zoals wanbetalers overtuigen om te betalen. Zo zou een man in een vleeskoelcel aan een haak zijn opgehangen en daarna zijn bewerkt met een kettingzaag. Ook is hij bevriend met de beroemde en beruchte Mercedes-dealer John van Dijk uit Rotterdam. John van Dijk heeft ooit 260.000 gulden op zijn rekening gestort. Dat was volgens Kobus een vriendendienst. John is als een broer. Ik heb wel 1000 auto's voor hem omgezet en 500 teruggehaald bij mensen die niet betaalden. Kobus Loorse krijgt de auto's voor de inkoopprijs. Ik kon pakken wat ik wilde. In auto's van 5, 6 ton kon ik zo bij hem wegrijden. Een oud recherchechef over Kobus Loorse. Hij investeerde in slecht lopende bedrijven en dwong daarmee af dat de mensen die hij hielp voor hem drugstransporten gingen doen. Kobus was een echte penose. Topoverleg vond altijd plaats in het garage van John van Dijk. Dan kwamen daar de criminelen als Johan V., de Hakkelaar, Klaas Bruisma, Kobus Loorse in hun dure auto's met beveiligers. Maar Kobus was echt een gevaarlijke man. Hij was meedogenloos. Iedereen was bang voor hem. En Kobus was berensterk. Tussen die transportgoederen zitten waarschijnlijk ook grote hoeveelheden drugs. Al in de jaren 80 heeft Kobus Loorse een bedrijf in Suriname. Hij drijft handel in hout en goud met onder meer Ronnie Brunswijk. Ronnie Brunswijk is de ex-rebellenleider tegen het regime van Desi Boutersen. Ronnie Brunswijk staat aan het hoofd van een groep Bosland-Creolen aan het oosten van Suriname. Ook doet Kobus Loorse aan de andere kant van de wereld zaken. Hij zit met een netwerk van Pakistanse harshandelaren, waar ook de Hakkelaar Johan Verhoek en de Utrechtse Bertus Quarten meewerken. Op 17 mei 1991 is in de haven van Rotterdam een partij van 357,5 kilo cocaïne onderschept op het Deense schip Elisabeth Boyer. Deze partij wordt door de zogenoemde COPA-team toegeschoven aan Kobus Loorse. Hij zou de partij samen met Desi Boutersen en Iwan Graanoost hebben gesmokkeld. Op 15 mei 1994 ontsnapt Kobus Loorse op het laatste moment aan een arrestatieteam door tegen het verkeer in weg te rijden. Hij wordt korte tijd later toch gearresteerd. In het onderzoek voegt justitie anonieme informatie toe, die Kobus Loorse in verband brengt met verschillende liquidaties. Zo zou een lijfwacht van Kobus Loorse, Helio Stewart, die op het punt stond een kroongetuigendeal met justitie te sluiten, zijn doodgeschoten. Justitie kan Kobus Loorse echter niet voor moord vervolgen. De officieren van justitie sluiten in september van 1993 overeenkomsten met de getuigen. Dit om de verdachte, de brakeleer en Helio Stewart verklaringen te laten afleggen over de betrokkenheid van onder meer Kobus Loorse bij grootschalige cocaïnehandel. In ruil voor de verklaring van de in Marokko verblijvende de brakeleer zou geen actieve opsporing in zijn richting plaatsvinden. Beide getuigen leggen uitgebreide verklaringen af bij de politie. Helio Stewart wordt vervolgens, nog voordat Kobus Loorse en de andere verdachten worden aangehouden, in Schiedam doodgeschoten op 6 december 1993. Volgens justitie importeerde Kobus Loorse heroïne, hennep en hash uit Suriname, Nigeria, India en Marokko, handelde hij in ecstasy en haakte daar miljoenen mee binnen. Kobus Loorse zelf zegt dat hij goede contacten heeft met de regering in Suriname. Hij verklaart tijdens zijn berechting dat hij in februari 1991 in Suriname 3 dagen besprekingen heeft gevoerd met de Surinaamse legercommandant Iwan Graanoost. Dit over het opzetten van een nieuwe cocaïnelijn naar Nederland. Volgens Kobus Loorse zou Iwan Graanoost hem verteld hebben dat de militairen af wilden van kleine jongens die maar hoeveelheden van 100 kilo cocaïne afnamen en liever met mannen zoals Kobus Loorse zouden willen samenwerken. De voormalige lijfwacht van Kobus, Helio Stewart, legt een identieke verklaring af. Behalve Iwan Graanoost noemt Helio Stewart ook de naam van Desi Boutersen. Enkele jaren later duikt er een brief op uit mei 1991, waarin Iwan Graanoost in een brief van het Korps Militaire Politie Suriname aan Kobus Loorse schrijft dat de bureaustoelen voor de militaire hoofdkwartier zijn aangekomen. In een andere brief die opduikt bedankt de politieke partij van Desi Boutersen, de Nationaal Democratische Partij, Kobus voor de schenking van een Mazda-bus en een soundunit. In 1995 wordt Kobus Loorse voor de drugshandel veroordeeld tot 12 jaar cel. In hoger beroep wordt dat zelfs 15 jaar. Daarbij krijgt hij ook nog een boete van 1 miljoen euro. Hij moet zijn straf uitzitten in een extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Na 5 jaar gaat Kobus de Zigeuner in hongerstaking. Hij vindt het regime te zwaar en wil naar een andere gevangenis. Als hij daar eenmaal zicht op heeft, komt bij de criminele inlichtingendienst, CID, een tip binnen. Er waren ontsnappingsplannen. De Servische maffiabaas en militair leider Jelko Arkan Rasnatovic was erbij betrokken. Het nieuws behaalt de NOS-journaal. Maar Kobus, die nog altijd wordt gelinkt aan 2 liquidaties in 1985 en 86, moet in Vught blijven zitten. In 2001 maakt justitie bekend de zaak van de 2 moorden tegen de drugsbaron te seponeren. Over de reden wordt gezwegen. In 2003 komt Kobus Loorse vervroegd vrij. Dit na tussenkomst van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat vindt dat zijn gevangenschap wel wat menselijker had mogen zijn. Dit betreft onder andere de vele dagelijkse visitaties. In oktober 2015 wordt Kobus Loorse veroordeeld voor 6 maanden cel voor verboden wapenbezit. Hij hoeft de straf niet uit te zitten omdat hij al langer in voorarrest zat. In eerste instantie was 30 maanden gevangenisstraf geëist. Kobus Loorse heeft volgens het Openbaar Ministerie veel meer wapens in zijn bezit dan waarvoor hij wordt veroordeeld. Er zijn echter onvoldoende bewijzen om hem deze straf toe te kennen, besluit de rechter. Heeft Kobus Loorse zijn schoonzoon John Wassing vermoord? Ik heb mijn schoonzoon niet vermoord, aldus Kobus Loorse. Het laatste misdrijf van Kobus Loorse waarvoor hij is veroordeeld is de moord op zijn schoonzoon John Wassing, die is getrouwd met de dochter van Kobus Loorse, Petra Loorse. Het lichaam van de 45-jarige John Wassink is op 28 juli 2014 ingepakt in een blauwe zeil, drijvend gevonden in het marktkanaal tussen Oosterhout en Terheide. Een zakelijk partner van John Wassink, Eduard F., ook bekend als Brutus, komt die zomer vast te zitten op verdenking van de moord op de Belg Jelle Leemans. Eenmaal in het huis van bewaring beschuldigt hij Kobus Loorse van de moord op John Wassink. Kobus Loorse was de avond van de verdwijning een van de laatste die John Wassink heeft gezien. De beschuldiging leidt tot groot tumult binnen de familie. Kobus Loorse en zijn dochter besluiten naar buiten te treden met een groot interview in Panorama. Hij zegt te denken dat John Wassink moest worden weggemaakt omdat hij iets wist over een andere moord. En wel van de in 2013 verdwenen Belg Jelle Leemans. Deze Jelle Leemans vertegenwoordigde een groep Belgische wiethandelaren met wie John Wassink en Eduard F. zaken deden. Kobus, ik heb gehoord van Eduard F. en van John dat die Belgen voor 15 kilo zijn opgelicht. Die zaak is helemaal uit de hand gelopen. Naar mijn gevoel wist John gewoon dat hij een zwaar probleem zou krijgen. De laatste dagen heb ik daarover nog met hem gesproken. Ik voelde dat hij wist dat hij een afrekening te goed had. Ook de vrouw van John Wassink, Petra, de dochter van Kobus, doet een boekje open over haar man die met overmatig drugs gebruikt en ernstige psychische problemen topte. Petra zegt: "We zijn 2 of 3 keer achter hem aangereden naar Leiden omdat hij doorgesnoven zijn broer en zijn ex op wilde gaan ruimen." John Wassink woont bij zijn autohandel aan het Spectrum in Roosendaal in een staakcaravan op het terrein van het bedrijf. Een ander scenario: Kobus Loorze bezoekte zijn schoonzoon op die avond van de moord en is een van de laatste die John Wassink levend heeft gezien. John Wassink leefde al geruime tijd apart van Kobus' dochter Petra. Petra was 21 jaar samen met John Wassink, al woonde zij met de kinderen de laatste tijd apart in overleg met jeugdzorg. Onderzoek wijst uit dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag op 26 juli 2014 met 2 schoten om het leven is gebracht in zijn slaapkamer. Er is ook nog een poging geweest om het bloed weg te boenen. John Wassings vrouw Petra en zijn schoonvader Kobus Loorze komen op de avond van de verdwijning bij zijn autobedrijf langs. Zijn vrouw zou die avond naar Spanje vertrekken en komt afscheid nemen. Toen waren zijn compagnon en een monteur die op zijn autobedrijf werkte al vertrokken. De dochter gaat dan alleen weg. John Wassink blijft die avond met Kobus op het bedrijf achter. Mogelijk waren er toen ook nog 2 jonge mannen bij John Wassink op bezoek. Wie die jonge mannen waren, is nooit duidelijk geworden. Kobus zou die avond rond 22:30 zijn vertrokken. John Wassink zou toen alleen in zijn woonwagen achter zijn gebleven. Hij heeft rond die tijd nog contact gehad met zijn vrouw op WhatsApp. Ook 1:15 stuurt hij haar nog een berichtje. Volgens de politie is John Wassink in de daaropvolgende nacht tussen 1 uur en 9 uur vermoord. De daders hadden haast of waren slordig. Ze lieten veel sporen achter. Ze hebben wel geprobeerd dat uit te wissen, maar ze waren daarin niet erg zorgvuldig. Kobus Loorze wordt gezien als de dader. Het motief is volgens het Openbaar Ministerie een ruzie tussen John Wassink en Kobus' dochter over het garagebedrijf en hun beide kinderen. De rechtbank oordeelt dat er sprake was van doodslag en noemde het een laffe en kille daad. De rechtbank legt hem 12 jaar gevangenisstraf op. Kobus Loorze lijdt aan longkanker en is volgens zijn advocaat heel ziek. Kobus woont in juli 2018 het strafproces tegen hem bij. Hij wil per se verklaren. Het gaat wel om zijn schoonzoon en kleinkinderen, geeft Kobus Loorze de rechtbank mee. In de staakcaravan van John Wassink vindt de politie bloedsporen. Het wapen waarmee hij is vermoord is gevonden in het tuinhuisje van John Wassink in Roosendaal. Behalve van de wapenhandelaar staat het DNA van Kobus erop. Logisch, ik heb het wapen zien liggen, beetgepakt en weggelegd, maar niet gebruikt, is zijn verklaring. Ook op John Wassinks matras, een glas en een bivakmuts zijn zijn sporen aangetroffen. Eenzelfde redenatie maakt de rechter bij het matras van John Wassink. Het slachtoffer lag op het matras toen hij is doodgeschoten. Ook op het matras is DNA van Kobus te vinden. Logisch weer, ik sliep af en toe bij mijn schoonzoon, aldus Kobus. De rechters achter bewezen dat Kobus Loorze in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 juli 2014 John Wassink heeft vermoord. Kobus heeft zijn schoonzoon volgens de rechter, terwijl hij op zijn bed ligt, vermoord met 2 pistoolschoten in het hoofd en de borstkas. Kobus Loorze gaat tegen het vonnis in beroep en slaat na zijn veroordeling op de vlucht. Hij wordt op 29 augustus 2018 in Roosendaal aangehouden na een bliksemactie van de politie. Begin 2019 besluit de rechter dat Kobus Loorze vanwege zijn slechte gezondheid naar huis mag om daar de laatste dagen van zijn leven door te brengen. Hij overlijdt op woonwagenkamp De Kieviet in Rotterdam Beverwaard. Dit was Plaatsdelict Extra. Kobus Loorze werd 74 jaar oud. Kijk voor meer op mijn Instagrampagina op plaats.delict-podcast. En met kortingscode plaatsdelict10 krijg je 10% korting op de leukste misdaadspellen op crimibox.com. Tot dan!